De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Je kan mij uren over bestuurscultuur praten. Ik vind het eigenlijk allemaal geleuter. Wat belangrijk is, is dat een politicus zichtbaar voor zijn overtuiging uitkomt.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 232 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we zijn toe aan onze 15e aflevering in het kader van de kabinetsformatie. We trekken alvast een aantal voorlopige conclusies en we kijken daarbij vooral naar de rol van de Tweede Kamer. Want die heeft sinds 2012 het voortouw in de formatie. En de Tweede Kamer wil een nieuwe bestuurscultuur. Slaagt ze erin die dichterbij te brengen? En hoe moet de Kamer omgaan met partijen die misschien wel een gevaar zijn voor de democratie? We gaan erover praten met Joop van den Berg. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
Goedemiddag.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U bent geboren in 1941, begonnen als journalist, directeur geweest van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, en in de jaren 90 lid van de Eerste Kamer en ook enig tijd fractievoorzitter. Daarna hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar grote delen van uw leven was u in dienst van de wetenschap. U was bijvoorbeeld hoogleraar in Leiden en in Maastricht, in het vakgebied Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis. En u bent nu ook alweer een hele tijd columnist op de website parlement.com. Als ik uw cv lees, dan verbaast het me dat ze u nog nimmer gevraagd hebben informateur te worden. Is dat ooit dichtbij geweest?
Dat weet ik niet. Ooit heeft Gerrit Schutte mij tijdens formatie, en ik weet niet meer welke, mij wel een keer aangediend als mogelijkheid.
Maar bij het Hofdag zeiden ze die Van den Berg moesten we maar niet hebben?
Ik heb nooit gehoord wat de reactie van het Hof is geweest. Ze hebben me wel andere dingen laten doen, dus het zal wel meevallen.
Hoe werkt dat trouwens? Als je naam genoemd wordt, ga je dan al een beetje voorbereiden in je hoofd?
In mijn geval niet, want ik hoorde het pas toen het al te laat was. En er al een informateur benoemd. Ik heb het wel in Maastricht gedaan, na een collegecrisis in 2010. En in 2012, als ik me niet vergis, in Wassenaar. Wat ook eigenlijk voortkwam uit een crisis.
Ja, dat was toen een enorme crisis.
Ja, een behoorlijke bende. Ja. Ja.
Maar vooral binnen de VVD van Wassenaar, toch?
Ja, nou ja, in die tijd had Wassenaar al 4, 5 VVD's eigenlijk. Want dat waren allemaal afsplitsingen van de VVD.
Een soort proefstation voor Nederland dus.
Als je in aanmerking neemt dat de VVD niet de enige is die voortdurend uit elkaar valt. Want je ziet het bij andere partijen minstens zo vaak. En wat je lokaal ook nog wel ziet, en dat vind ik een heel merkwaardig fenomeen, is dat mensen bijna even makkelijk als kiezers van partij wisselen. Maar rustig in een raad blijven zitten of weer kandidaat zijn en dan voor een andere partij. Dat soort fenomenen. Maar op het nationale vlak heb ik alleen nog maar toegekeken.
Ja, we gaan het zo hebben over de formatie, maar eerst wil ik het even met u hebben over misschien wel het meest actuele onderwerp van dit moment. Hoe moet het parlement omgaan met partijen die vijandig staan tegenover de parlementaire democratie? We hadden al Geert Wilders die de Tweede Kamer een nep-parlement noemde. En nu kondigt Forum voor Democratie een tribunaal aan voor andersdenkenden, waaronder mede-Kamerleden.
Ja, nou ja, ik denk dat je, het soort ideeën dat ze erop nahouden, daar kan je moeilijk van zeggen, die zijn verboden. Die vallen wat mij betreft inderdaad onder de vrijheid van expressie. Maar
Iets anders
zeker
is.
In de Tweede Kamer. Hè? Want een Tweede Kamerlid is... Nou, het woord immuun mag je geloof ik niet gebruiken... maar het is wel bijna immuniteit wat een Kamerlid in de vergaderzaal heeft.
Een Kamerlid geniet parlementaire immuniteit. Dat wil dus zeggen dat hij voor datgene wat hij ter vergadering meedeelt... of in de stukken ten behoeve van de vergadering niet kan worden vervolgd. Dat wil niet zeggen dat hij niet aangepakt mag worden. Dat schijnt het misverstand te zijn dat breed in de Kamer leeft... Maar de jurisdictie ligt niet buiten de Kamer, maar ligt binnen de Kamer zelf. Met andere woorden, als daar iets gezegd wordt dat onder normale omstandigheden een strafbaar feit zou opleveren, dan behoort de voorzitter in te grijpen. En daar heeft hij ook de mogelijkheid toe, door te zeggen, een Kamerlid te bevelen zijn woorden terug te nemen.
En dat is dus geen verzoek, u zegt bevelen terug te
nemen. Ja, dat is een bevel.
Want tot nu toe lijkt het in de discussie of het een soort beleefdheidsgeste is. Ik had het zo niet bedoeld, maar u zegt in feite, dat is...
In feite, ik verzoek u woorden terug te nemen, maar naar de normale maatstaven van de normale maatschappij is dat een bevel. Zoals een officier bij de marine de onderofficier verzoekt om zijn jongens in de houding te zetten, dat is geen verzoek, dat is een bevel.
En een politieambtenaar in het verkeer tegen iemand kan zeggen... ik verzoek u nu hier weg te rijden... of even zodat die kinderwagen met die oma wel kan oversteken. Dat is ook een bevel.
Je blijft beleefd, maar het is wel een bevel.
Het is al een paar keer voorgekomen, recent... dat een Kamerlid zei, ik neem het niet terug... en vervolgens in zijn bankje ging zitten en daarmee was het blijkbaar
dan
af.
Heeft de voorzitter dus de mogelijkheid om hem voor een dag... het woord te ontnemen. Dat is eigenlijk nog allemaal heel beperkt. Maar goed, je kunt dus... want je kan ook nog met uit de Kamer verwijderd worden. Maar wat er moet gebeuren is dat een voorzitter... Dit is overigens hartstikke lastig. Want je moet op het moment reageren. Dus je moet eigenlijk... ook zo snugger zijn, respectievelijk misschien ook een dirty mind hebben... om te weten, als die mevrouw of meneer dadelijk het op de heupen krijgt... of zijn heupen, dan weet ik dat het misgaat. Dus ik zit nu echt op het vinkentouw. En je vraagt aan oude voorzitters hoe ze dat deden. En dat komt dus. je laat inderdaad wel eens iets lopen... je moet soms ook dingen laten lopen om te denken... nou ja, we gaan niet escaleren als het niet nodig is. Een scheidsrechter laat op het voetbalveld ook wel eens een overtreding lopen... om het spel niet te bederven. Maar als het echt te gek wordt, dan moet je echt ingrijpen. Wat het probleem is, is dat als een voorzitter dat doet... moet hij de absolute ruggensteun hebben van de meerderheid van de Kamer... en om te beginnen van het presidium. En ik heb wel eens begrepen van oud-voorzitters... dat het presidium ze in de steek laat op het moment dat de voorzitter hun... of zijn de bescherming van het presidium nodig heeft. Daar moeten we dan echt van af. Of een voorzitter moet misschien toch iets heldhaftiger worden... maar dat is dus ook riskanter.
Ja, de voorzitter zou eigenlijk de randen van de bevoegdheden moeten opzoeken.
Ja.
Om maar duidelijk te zijn.
Ja, wat mij betreft hoeft het de rand niet eens te zijn. Hij moet de kern van zijn bevoegdheid op zich nemen. En die uitoefenen. En dat is, ik geef toe dat het en ingewikkeld is. En je moet ontzettend opletten. Want voordat je het weet laat je iets lopen. Respectievelijk grijp je te vroeg in. Dat kan ook nog. Maar je moet wel ingrijpen. En er zijn een aantal dingen in die Kamer in de loop van de jaren fors uit de hand gelopen. Laat ik zeggen, bijvoorbeeld alle vormen van interruptiedebat. Het is één grote chaos geworden, terwijl er zijn tijden geweest. Wim Deetman is daar een voorbeeld van, maar ik denk zelfs zijn opvolger ook nog.
Jeltje van Nieuwenhoven.
Jeltje. Dat je mag interrumperen op een bepaalde uitlating... dat mag tegenwoordig al in drie fases, waarvan ik er minstens één te veel vind. Als jij niet kan interrumperen, moet je je bek houden, vind ik. Maar goed, het is een vak. En dat moet je dus ook leren. Ik heb dat ook met knikkende knieën in de Eerste Kamer staan oefenen.
Maar hoe leer je dat? Ik denk dat voor onze jonge luisteraars...
Door je bankje uitgetrapt te worden door je collega naast je en zeggen... En nou ga je...
Oh, dus een ervaren collega die zegt... Joop, en nu ga je die lastige minister of die eigenwijze staatssecretaris voor de voeten
collega. Zei, dit kan je... Met de bijbehorende uitdrukkingen niet. En natuurlijk, dan loop je naar de microfoon en dan druk je hem in en laat hem weer los, omdat je denkt, ik heb de microfoon ingedrukt. En dan zeg je, je moet hem ingedrukt houden. Dus die eerste interrupties zijn rampen. Dat kan niet anders.
Het moet fout gaan in het begin.
Precies, maar zo leer je het ook. En op een gegeven moment begin je daar slag van te krijgen. Want ik heb ik was een paar maanden Kamerlid, met ademloze bewondering naar Jan Vis gekeken.
Dus, D66-fractievoorzitter.
D66-fractievoorzitter en een hele langjarige vriend.
En een staatsrechtgeleerde was hij.
Ook, ja. Maar ik liep op een gegeven moment uit de koffiekamer in de Eerste Kamer, dus de kamer binnen, samen met hem. En hij ziet Peter Boomsma van het CDA daar staan oreren. En die had het nogal met zichzelf getroffen. Dus Jan loopt naar de interruptiemicrofoon en pakt hem aan. Ik denk, hallo, je weet niet eens waar hij het over heeft. Maar gewoon met een stel kleine, rottige vraagjes. En Boomsma totaal uit zijn voegen geraakt. En nou ja, je zag wat een interruptie kan aanrichten als je het kunt, hè? En toen zei ik achteraf tegen Jan, als ik dat van jou zie, dan denk ik, dat leer ik nooit. Zei hij, dat valt reuze mee. Ik heb ook een half jaar nodig gehad voordat ik voor het eerst naar die microfoon durfde. Dat moet je dus allemaal leren. En ja, je ziet dus nu nieuwe Kamerleden moeten het in een razend tempo leren. Maar krijgen daar denk ik te veel ruimte voor. En het tweede probleem is... Dat zei Wim Deetman ook een keer tegen me. Op één uitlating mag één iemand één keer interrumperen. En daarna niet meer. En nu komen ze in serie achter elkaar. Ja, dan houdt het dus niet meer op. En dan verdwijnt het debat ook in de chaos. Ik bedoel, dat kan je niet maken.
Wat er nu gebeurde, onlangs in de Tweede Kamer... was dat een Kamerlid, Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie... Ja. Die dreigde een medekamerlid voor een nog niet bestaand tribunaal te slepen.
Maar dat deed hij in een interruptie van het betoog van de heer Sjoerdsma van D66. Ja, ja. Volgens mij over het buitenland.
Ja, ja.
En in de interruptie zei hij, uw tijd komt nog wel. Ja. Met dus een soort dreigement, ook letterlijk in de toon, van een tribunaal dat zou komen. En dan raken we zowel het vorige punt van... interrumperen, dat doe je op inhoudelijke dingen en niet om maar gewoon maar wat te roepen tegen een collega Kamerlid. En ten tweede natuurlijk dat daar een soort ondertoon in zit die natuurlijk hoogst opmerkelijk is.
Het was overigens wel zo, het was een tweede of een derde interruptie en Sjoerdsma zelf die begon ook over allerlei dingen die aan Forum voor Democratie niet deugden. Mm-hmm. Dus hij lokte het misschien uit. Maar wat er vervolgens gebeurde was... dat de dienstdoend kamervoorzitter, dat was Okje Tellegen van de VVD... Mm-hmm. Die legde het debat even stil en die riep de heer Van Houwelingen bij zich. Mm. En toen sprak ze blijkbaar iets af. En later in het debat zei de dienstdoend kamervoorzitter... dit is precies niet wat we net hebben afgesproken. Mm. We hadden toch afgesproken dat u inhoudelijk vindt... dat tribunalen aanstaande zijn en niet dat daar... collega-Kamerleden voor gedaagd worden.
De lijst beklaagde, als het ware, al werd opgemaakt tijdens het debat.
Ja, ja. Nou ja, je ziet dat het begin nog wel een zekere wijsheid heeft van stop even. Een beetje eigenlijk wel wat je aan het doen bent. En dan kan je zeggen, luister, dat ga je zo niet doen. Doet hij het vervolgens alsnog wel, dan is het afgelopen. Ik bedoel, een Kamerlid moet echt in de gaten hebben dat hij zich niet kan veroorloven... stunts uit te halen waarvan de voorzitter hem met zoveel woorden duidelijk gemaakt heeft. Dit kan niet en het mag in dit gebouw niet. Punt. Anders ben je ook je jurisdictie binnen de kortste keer volledig kwijt.
Dan ontstaat er een precedent voor andere Kamerleden. Als
ook
dat.
Maar daar kan je op een gegeven moment nog van zeggen... luister eens, dat is nieuw beleid, nou is het afgelopen. En natuurlijk, ik denk dat het ook niet onverstandig is van de voorzitter... om nu te zeggen van, ik wil daar nu een discussie over met de Kamer.
Ja, dat zegt Vera Bergkamp.
Ja, maar daar moet ze wel ingaan met vingen van, dames en heren, weet wel dat ik dus ophoud met een aantal dingen te accepteren die ik niet aanvaardbaar vind. Want als je zegt, zullen we het er eens over hebben, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan gebeurt loopt er niks van.
Loopt de Kamervoorzitter hiermee niet een enorm risico? Want er zijn bij voorbaat al partijen, ook Geert Wilders heeft zich in die zin uitgelaten, die al bij voorbaat zeggen, wij trekken ons daar niks van aan.
Ja, nou ja, maar ze neemt natuurlijk een risico. Maar zonder risico valt er niks te beginnen. En zeker niet voor een Kamervoorzitter. Bedoel, ze heeft doelbewust haar verkiezing georganiseerd. Zelfs ten koste van de zittende voorzitter. Ja, dan moet ze ook de consequenties nemen, vind ik. En dan maar laten zien wat er in een beschaafd parlement wel en niet kan.
Even over de voorganger van mevrouw Bergkamp, mevrouw Khadija Ariep. Ja. Die werd geconfronteerd met iets wat een beetje vergelijkbaar is. Mm. Dat is dat ze vanuit de mensen van Denk, als het ware in een soort verdachte positie werd gebracht. Mm. Dat gold ook voor andere, ja. Allochtone Kamerleden. Ja. En een tweede was, wat vond ik een heel opvallend iets, dat was zeg maar in de laatste periode van haar voorzitterschap, ja, dat wisten we toen nog niet dat dat het laatste zou zijn, dat zij alert werd op dat bepaalde interrupties helemaal niet bedoeld waren als deelname van het debat of een inhoudelijke gedachtenwisseling of een aanscherping, maar voor, ik zal maar zeggen, filmpjes.
Ja.
En dat zij een aantal keren dus bepaalde Kamerleden, bewijs ik het nog voor ze een vraag hadden gesteld, wat u hiervoor al gaf, dat je het bijna ruikt als voorzitter, hè, in je alertheid. Van hier gebeurt iets, hier is iets aanstaande en dat wil ik dus niet.
Nee.
En hoe ga je daarmee om? Was dat de goede insteek? Want die filmpjes is natuurlijk een heel nieuw verschijnsel.
Ja, nee, bedoel,
Thorbecke had dat nog niet.
Nee. En Romme ook niet. En Vondeling nog niet eens. Kijk, je kan dan met je telefoon kan je de dingen maken. En
knippen.
En dan vervolgens knippen en filmpjes gaan maken.
Nou, de films worden gewoon ter beschikking gesteld. Omdat die voor de hele Kamer worden opgenomen.
Ja. Nee, maar ook daar zul je wellicht regels moeten maken. Maar daar heb ik eerlijk gezegd ook nog niet echt over nagedacht. In hoeverre je de opname die permanent gemaakt worden van het debat voor andere dingen mag gebruiken dan voor gewoon het verslag.
Ja, maar ja, dat raakt wel aan de vrijheid van meningsuiting, ook aan de persvrijheid, denk ik.
Nou, dat vind ik nog dubieus. Kijk, als iemand per telefoon zo'n opname maakt, dan heb jij gelijk, dan valt het onder de vrijheid van meningsuiting. Tenzij je kans zou zien om al die telefoons te verbieden in de Kamer. Maar
Wordt het wel heel grof. Alles wat er in de plenaire zaal.
Een officiële opname van wat er is, daar kan je inderdaad van zeggen. Ik bedoel, allerlei opnamen van de NOS kan je ook niet zomaar als particulier gebruiken. Nou, ik bedoel, daar zit ook auteursrecht op.
Als een Kamervoorzitter doorheeft dat een Kamerlid eigenlijk iets niet doet om het debat helder te krijgen, maar meer voor extern gebruik. Ja, dan zou de Kamervoorzitter kunnen zeggen, we zijn hier niet bezig met waar het in dit debat over zou moeten gaan.
Ja, ja, dat is ze natuurlijk ook wel gaan zeggen. Alleen of je daarmee definitief de greep op dat soort gebruik of misbruik, hoe je het noemen wil, te pakken hebt, is dan ook weer de vraag. Ik denk dat je dat ook heel lastig onder controle kan houden.
Ja, want het vervelende is dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie, in welke vergadering ze ook zitten, over welk onderwerp dan ook, beginnen ze vaak weer over dezelfde dingen die in feite dan bijvoorbeeld in dit geval over aanpak van het coronavirus gaan.
Ja.
Daar kun je natuurlijk als voorzitter wel van zeggen van ja, dan moet u in een andere vergadering over praten, want daar gaan we hier vandaag niet over.
Dat is buiten de orde. Het zijn allemaal dingen, kijk.
Maar een slimme populist die heeft natuurlijk altijd wel ergens een methode om iets weer aan de orde te stellen.
Wel, ik bedoel dat.
De islam is een tijd lang ook bij elk debat, maakte niet uit waar het over ging, zorgen over de PISA-cijfers van de OECD, over de leerlingen in Nederland. Ja, dat was natuurlijk de schuld van de moslims. Ja. Dan kwam Beertema of anderen.
Volkshuisvesting hetzelfde.
Ja, precies. Tekort aan woningen kwam door de asielzoekers.
Ja. Kijk, daar op zich doe je daar in de Kamer niks tegen. Dat is deel van de tamelijk barre werkelijkheid van het Kamerdebat. Je kunt redelijk wat straffer orde houden dan op het ogenblik gebeurt. En dan zegt iedereen, ja, maar het is komt de levendigheid van het debat ten goede. Ja, we gaan niet de maatstaven van praatshows voor de televisie op de Kamer toepassen.
Nee, nou is er nog een andere...
Dan is het leed niet meer te onderzien.
Nou is er nog wel een andere invalshoek die misschien tot terughoudendheid noopt. Dat hoor je nu ook al in de discussie. Ja, stel je neemt het hardste wapen, namelijk het lid uitsluiten voor de rest van de dag van de beraadslaging. Ja. Dan wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk precies wat ze willen. Want dan worden ze martelaar en dan hebben ze hun zin.
Ja, ja, nou dat is niet wat ze echt willen. Zeker niet als het een aantal keren moet gebeuren. Dus dat lijkt me betrekkelijke onzin. Maar bovendien, dan maar martelaar. Maar er zijn grenzen aan wat je in een kamer toestaat. En als iemand zichzelf vervolgens nog martelaar uitroept, hij gaat zijn gang maar. Maar in de Kamer gebeuren een aantal dingen niet die niet acceptabel zijn. En nogmaals, een voorzitter, en in dit geval het presidium als geheel, moet zichzelf realiseren dat ze niet daar zit om vooral de vrijheid zoveel mogelijk ruimte te ook. Maar tegelijkertijd ook dat ze met de jurisdictie over de orde belast is. En dat dat betekent dat je daar grenzen moet stellen. Grenzen die voor het grootste deel door het reglement zelf bepaald worden.
En dat de Kamer bepaalt toch ook zelf dat reglement?
Ja, precies.
Dus als dat gemoderniseerd moet worden, bijvoorbeeld met die filmpjes, dan moet je dat toch wel als Kamer zelf doen?
Ja, dan moet je dat als Kamer zelf doen. Dat kan een ander niet voor je. Maar je moet je beter bewust zijn wat de risico's zijn als je de orde niet handhaaft. Of onvoldoende. Ja, meer kan ik daar ook niet van maken op dit moment.
Nou is er nog iets anders. Er was een wet in voorbereiding op basis waarvan het voor de rechter makkelijker zou worden om te bekijken of een politieke partij misschien wel verboden zou moeten worden. Mm-hmm. Als heel duidelijk is dat die partij zich richt op het ondermijnen van de rechtsstaat of de democratie. Ja. Die wet is er vanwege de demissionaire staats van het kabinet nog niet gekomen. Is dat belangrijk dat zo'n wet er wel komt?
Ik denk het wel. Kijk, laten we vooropstellen dat alleen de rechter kan beslissen over de vraag of één partij kan bestaan of niet meer. Hè? En dus een partij kan ontbinden. Dat kan hij overigens nu ook, maar met behulp van het burgerlijk recht. Bedoel, het kan dus nooit zo zijn, wat overigens in andere landen onder omstandigheden wel kan, waar laat ik zeggen, de wetgever ingrijpt, of het parlement ingrijpt en zegt, die partij verbieden we.
In België is er een partij verboden, het Vlaams Blok. Mm. En binnen de kortste keer was die partij onder een nieuwe naam, Vlaams Belang, weer terug, met dezelfde mensen.
Ja, dat is zo. En toch heeft het effect gehad. Want ook Vlaams Belang heeft zichzelf heropgericht, dat is waar. Maar is toch een andere toon gaan aanslaan. En is zich bewust geweest dat er kennelijk toch grenzen zijn die je beter niet kan overschrijden. Maar het goed waar het om draait is dat het mogelijk moet zijn een partij te ontbinden. Dat is ook mogelijk op het ogenblik.
Op welke gronden is dat nu mogelijk? Want u zegt het burgerlijk wetboek geeft in feite al een soort grondslag. Ja. Dus dat zit dan in
In strijd, ik bedoel dan als je handelt in strijd met de openbare orde. Dat is het dus.
Dus als je een knokploeg zou hebben? Een knokploeg, als je die zou
bijvoorbeeld,
hebben.
Bijvoorbeeld, ja. Of je schuldig maakt aan haatdragende taal enzovoort. Ik bedoel, dan kun je... Maar het is nu vrij omvangrijk, want zowel de vereniging moet zich daaraan schuldig maken, als degene die aan die vereniging leiding geven. Ja. Dus ook in persoon. Dus het is een vrij omvangrijk proces.
Ja, het idee is dat inderdaad een enorme route is die moet worden afgelegd.
Ja, die kan wel iets bekort worden.
Er is onlangs al een wet aangenomen tot het verbieden van rechtspersonen. Dat gaat eigenlijk over alles behalve politieke partijen. Ja. Maar daar is bijvoorbeeld een van de aanleidingen voor een verbod kan zijn dat een organisatie aanzet tot haat en geweld. Ja. Of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.
Overigens is een politieke partij ook een rechtspersoon, hoor.
Ja, maar bij de behandeling van die wet in de Tweede en vooral ook daarna in de Eerste Kamer is uitdrukkelijk gezegd dat deze wet niet ziet op politieke partijen en dat daarvoor dus een aparte wet zou worden
ingediend.
Een
aparte wet nodig is, oké. Okay. Ja, ja. Nee, want het was traditioneel altijd zo dat de partij werd gezien als een rechtspersoon. En dus ook een vereniging moest zijn in de zin van het burgerlijk wetboek.
En, ja, daarom, en daarom is de PVV, ja, dus ook een vereniging met, geloof ik, 2 leden. Hè?
Ja, ja, de Geert Wilders is lid en de stichting Geert Wilders.
Waarvan Geert Wilders ook weer de
bestuurder is.
Ja, ja. Ja. Dus het is een soort Drostenzusterpartij dus.
Ja, zoiets. Ja, ja.
Men heeft natuurlijk bij onze oosterburen, mede op grond van wel zeer ingrijpende lessen uit de geschiedenis van dat land. Natuurlijk bij de heroprichting van de Duitse Republiek, als Bondsrepubliek, als Europese democratie. Ja. Toen gezegd, wij gaan het verschijnsel politieke partij onderwerpen aan, zeg maar, wettelijke benchmarks. En daarmee garanties ten aanzien van ook het eigen democratisch verantwoord functioneren van zulke partijen. Ja. Zou dat voor Nederland niet gewoon een goed idee zijn?
Nee, nou, als het inderdaad maar niet zo ver gaat als in Duitsland, want daar zijn de regels redelijk straf, mag ik zeggen. Dus daar vind ik eigenlijk nog steeds dat een democratische maatschappij zo gezond moet zijn dat ze zelf met dat soort fenomenen kan afrekenen.
Maar in Duitsland zeiden ze na de oorlog, we hebben laten zien dat wij zo'n gezonde maatschappij niet waren in onze geschiedenis.
Nee.
Better safe than sorry.
Ja, dat kan zijn. En ik sta er ook niet voor in dat Nederland altijd de vriendelijke maatschappij blijft die ze voor het buitenland althans nog steeds in hoofdzaak is. En ook, denk ik wel, voor ons eigen besef. Maar dat je wat waakzamer wordt dan je tot nu toe was, dat lijkt me wel. Je moet alleen de illusie niet hebben dat je met regels elk soort van dit fenomeen kan voorkomen. Ik ben zelf, op een gegeven moment was ik bezig met eigenlijk de constitutie van de Weimarrepubliek. En daar werd veel aan toegewezen waarom het dan in Duitsland mis zou zijn gegaan. Het leuke is, als je die vergelijkt met de constitutie van de Franse Vijfde Republiek, lijken ze als 2 druppels water op elkaar. En bij de een geldt het als eindelijk stabiele verhoudingen, terwijl de ander eraan ten onder gaat. Dan denk ik, misschien ligt het dan wel niet aan die constitutie.
En ze hadden alle 2 een beroemde generaal als president.
Ja, ja, maar je kunt maar beter de een hebben dan de ander. Ja,
dat was duidelijk.
Maar er moet een... Het is veel meer een sociologische vraag of een samenleving zo in elkaar zit dat ze in hoofdzaak de democratie bereid en in staat is te ondersteunen.
Ja, het vraagt dus eigenlijk dagelijks onderhoud van alle deelnemers.
Zeker. En dan geldt dat niet alleen voor degene die het politieke ambt uitoefenen, of degene die partijen organiseren. Dan geldt dat ook voor staatsburgers.
En
dan
de
geldt
media.
Dat heel speciaal voor journalisten als de bewakers van dat bestel. En dan denk ik dat, ga ik niet beweren dat de journalistiek in Nederland faalt, want dat is echt onzin.
U bent zelf ooit begonnen als journalist?
Precies, en het is tussen hier mijn vak van oud om niet te weten hoeveel journalisten werkelijk eigenlijk alles doen wat in hun vermogen ligt om die democratie te beschermen. Juist door daar heel kritisch op in te gaan. Maar ik zie wel programma's, zelfs bij de publieke zender, waarvan ik denk, jullie hebben niet voor een millimeter in de gaten hoe onverantwoord en onverantwoordelijk je eigenlijk bezig bent te handelen.
Doet u nu bijvoorbeeld op talkshows waarin de tegenstellingen eigenlijk opgepookt worden?
Ja, tuurlijk. Ja. En waar ruimte gegeven wordt aan allerlei deviante opvattingen, dat is nog het minste eigenlijk. Maar ook schadelijke opvattingen, alsof dat een vorm is van woord en tegenwoord.
Opvattingen die vaak maar voor een klein percentage van de Nederlandse bevolking staan,
ja,
maar die wel meer gewicht krijgen doordat ze steeds terugkeren.
Precies,
in,
ja,
bijvoorbeeld talkshows.
Ja, alsof het van groot belang is. En gevoel voor verhouding is een van de onderdelen van het vak. Hè.
En natuurlijk het aspect wat je ook veel tegenkomt, is dat en men zegt, ja, de wetenschap zegt wel dit, maar dit is ook een mening.
Ja, ja, maar de wetenschap is geen mening. Dat is
nee, maar dat dus de indruk die dat is een variant hiervan.
Ja.
Dat als het ware gelijkwaardige boeiende elementen zijn voor, om eens gezellig bij de borrel erover te hebben.
Ja, maar dat is levendige televisie, noemen ze dat. Dat je een taak hebt om meer te zijn dan levendig, dat Ja, dat dringt ook bij de publieke televisie. Soms denk ik wel eens bij de publieke televisie nog minder dan als ik zie wat RTL 4 alles bij elkaar doet. Dan is dat zowel het journaal als andere, als ook wat ze op de website hebben. Denk ik, is dat is allemaal heel verantwoordelijk en verstandig en nuchter in elkaar gezet. Ik bedoel, die late avond van Op 1, dat is overigens ook minder een kwestie van kwaadaardigheid als van incompetentie.
Herman Tjenk Willink was bij ons te gast en die zei: vroeger was je als kiezer bereid om te stemmen op een hele duidelijke koers en dus meestal ook op een grote partij, mm-hmm. want die kon wat bereiken. En nu zijn de ideologieën zo vervaagd dat de verschillen tussen die traditionele partijen eigenlijk klein zijn geworden. Mm-hmm. En dat leidt er juist toe dat kiezers die hele kleine verschillen die er tussen al die verschillende partijen nog wel zijn uitvergroten. Mm-hmm. En dus ook op een kleine partij stemmen die maar een paar zetels in de Kamer haalt.
Ja, dat is ten dele waar. Maar kijk, we hebben natuurlijk altijd op de grote partij gestemd. Hoewel we wisten dat hij ook voor een hele hoop dingen stond die we op zijn zachtst gezegd flauwekul vonden. Of waarvan we zeiden, nou, veel moois is het niet. Maar de belangrijkste kern, daar staan we eigenlijk wel achter.
En de ene keer was de lijsttrekker of de woordvoerder van het terrein waar u bijzonder belang voor had, iemand die u meer aansprak dan de andere keer.
Ja, nee, om het zo te zeggen. Ja. En je kon het op een gegeven moment ook al meemaken dat de politieke leider nou niet echt het soort man of vrouw was, meestal man, ja. Waarvan je dacht, nou, daar zou ik echt graag mee omgaan. Maar de partij stond voor zoveel meer dan dat. En nogmaals, je was bereid ook, en veel kiezers, daar gaat het om, waren bereid allerlei dingen op de koop toe te nemen. Ik heb dat ook bij de Partij van de Arbeid in de jaren 70 heel goed gezien, dat een hele hoop stemmers allerlei, zeg maar, nieuw-linkse ideeën totale onzin vonden. Maar Den Uyl, maar ook de partij stond nog altijd voor sociaal belang en voor sociale rechtvaardigheid.
En er waren ook voldoende leidende figuren in zo'n partij waar zij hun stem wel aan wilden toevertrouwen.
Precies, en bij wie dat ook allemaal voorop stond. Het partijbestuur zat daar inderdaad wel eens heel vreemd tussen, want die dachten dan, wij gaan nu links als echt, gaan we in de campagne voorop laten lopen. En dan kregen ze van de campagne leiding, wat gelukkig een vak apart is, te horen, dat gaat dus niet gebeuren, want de partij gaat eraan onderdoor.
We willen Max van den Berg niet in de filmpjes.
Bijvoorbeeld. En eerder al, Ian van der Heuvel moest toch maar niet te veel naar buiten gebracht.
Laat staan in die tijd Jan Nagel.
Ja, en de campagneleiding ging op een gegeven moment na wie zijn nu de mensen waar kiezers zich toe aangetrokken voelden. Dus naast Joop, die toen toch wel.
Dat waren waarschijnlijk over het algemeen in de ogen van anderen wat saaie, gemiddelde, niet flamboyante types.
Niet gemiddeld. Dat was Wim Duisenberg, die natuurlijk voor het kader ongeveer het toonbeeld van rechts was, ja, in de partij.
Want hij werd gezien als strenge minister van Financiën.
Precies, ja, ga maar na. En die ook niet alles geloofde wat er beweerd werd. En de ander was Max van der Stoel. Tot stomme verbazing van bijna iedereen. Want die niet echt vlot praatte voor de camera.
Geen linkse activist in zijn manier van doen en denken.
Maar die wel voor dingen opkwam die gewone mensen, als het gaat over de internationale politiek, wel belangrijk vinden. Mensenrechten, vrede bevorderen enzovoort. En hij stond bekend als degene die de Grieken de Raad van Europa had uitgewerkt. Nou, ze waren zelf gegaan, maar anders waren ze er door hem zo ongeveer persoonlijk
uitgedoen.
Vandaar
dat er nu in Athene een Max van der Stoelplein is.
Precies, ja. Maar dat is interessant om te zien wie bij mensen dan over het voetlicht komt.
Maar u zegt eigenlijk, misschien is dat een les voor politici nu. Durf ook gewoon een eigen koers te varen en een eigen positie te ontwikkelen. Ja. En kijk niet voortdurend over je schouder naar concurrenten, maar doe het zelf.
Ja, Ja, dat is een van de grootste problemen. Je kan met mij uren over bestuurscultuur praten. Ik vind het eigenlijk allemaal geleuter. Wat belangrijk is, is dat een politicus zichtbaar voor zijn overtuiging uitkomt.
En dat mensen zich daar blijkbaar mee kunnen identificeren. Want wat u zei, dat als mensen, die lazen niet elke speech van Van der Stoel die hij bij de VN of in de EU hield. Maar men had wel het gevoel, die man, die staat voor iets waar ik mij niet alleen bij thuis voel, maar waar ik ook af en toe een beetje trots op kan zijn.
Ja.
Dat zo iemand dat voor mensenrechten doet.
Ja, nee, precies. Maar überhaupt iemand die voor zijn overtuiging staat.
Als je die overtuiging niet altijd deelt?
Nee. Nee, je hoeft daar gaat het nog niet eens om. Maar iemand aan wie je denkt, kijk, om het maar plat te zeggen, als ik mijn portemonnee afgeef aan hem, dan krijg ik hem te zijner tijd wel terug. Hè? Terwijl bij een hele hoop denken, ik zou het niet durven. En je ziet mensen hun opvattingen op allerlei momenten aanpassen aan de omstandigheden waarin ze verkeren. En natuurlijk, je moet een zekere souplesse in de politiek opbrengen.
Maar er is meer dan de peilingen.
Maar u zegt eigenlijk, als ik een conclusie mag trekken, je kunt nog zo lang praten over bestuurscultuur of politieke cultuur, maar uiteindelijk moet de politicus het zelf doen.
Ja, en je moet hem kunnen geloven. En je kan hem alleen geloven als hij geloofwaardig optreedt en dus ook zijn momenten kent, of haar momenten, waarop hij zegt, hallo, hier wordt bij mij de grens overschreden. En ik doe dus even niet meer mee.
En dat heb je als je dus een partij hebt, want dan komen we op het verschijnsel van die partij weer terug. Ja. Die dus op een herkenbare manier en ook een fatsoenlijke manier georganiseerd is. Ja. Zodat die overtuiging op die manier ook opgebouwd wordt en uitgedragen.
Ja, maar daar zit inderdaad een interessant probleem. Ik heb altijd beweerd, en als ze me de kans geven beweer ik het nog steeds, dat een sociaal-democratische partij pas interessant wordt, ook voor zijn kiezers, als ze merken dat daar voortdurend gedonder in de tent is. Want dan zijn ze met elkaar bezig de goede.
Maar dat is typisch iets wat campagneleiders niet willen.
Ja, verbieden, natuurlijk. Maar ze verbieden het helaas niet helemaal ten onrechte. Omdat ook door het hele het systeem van communicatie in een maatschappij als de onze, interne discussies, zelfs ook harde discussies, als het ware verbrokkeld worden in stukjes. En iedereen denkt, ze zijn daar gek geworden. Ik bedoel, wat is dit voor onzin?
En het zwart-wit wordt gemaakt.
Ja, precies. En dus ook in morele termen wordt uitgelegd van hij deugt niet of zij deugt niet. Dat maakt het voor een partij van links überhaupt, niet alleen de sociaaldemocratie, maakt het dus ontzettend lastig om dat te doen wat er altijd bij gehoord heeft. Ik bedoel, je leest de geschiedenis van de sociaaldemocratie in Nederland. De eerste jaren van zijn bestaan, het is een prachtig proefschrift van Adriaan van Veldhuizen, een historicus uit Leiden. Die laat daar zien wat voor een enorme rotzooi die beginnende sociaaldemocratie was. Niet eens een politieke partij, nee, een zangvereniging of een harmonie. Het was van alles en nog wat. En dat stond elkaar naar het leven. Er waren ook familiebedrijven in het begin. Dus, maar het is toch groot geworden. Het is moeilijker geworden om de discussies met elkaar te blijven voeren. En ook op het scherp van de snede. Zonder dat daar schadelijke effecten door optreden, door de manier waarop communicatiemedia werken en social media vooral. Maar het kan toch niet zonder. En ja, dan moet je de vorm vinden die er het beste bij past. En daarbij past althans zeker niet dat er geen hoorbare discussie meer is in parlementaire fracties. Want die zijn daarvoor. Kijk, je moet inderdaad, we kunnen het over de formatie nog hebben dadelijk, geloof ik. Je kunt het over een regeerakkoord hebben en over de noodzaak daarvan. Dan heb ik vrij straffe opvattingen over.
Daar gaan we het zo over.
Maar dat wil niet zeggen dat je als Kamerlid daarmee je vrijheid prijsgeeft om alles goed te vinden.
Dus een Kamerfractie moet ook durven te zeggen tegen buitenstaanders, wij zijn nog in discussie over dit onderwerp. En ze moet zelfs bereid zijn om misschien de twee verschillende standpunten ook te laten klinken in het openbare debat.
Ja, wat we hier ook zien, is natuurlijk ook weer door de veranderingen in de politiek en die versplintering, dat in heel veel partijen dat soort discussie onmiddellijk aanleiding is tot wat ik maar gewoon noem zuiveringen. Mm-hmm. Dan is dus iemand die zegt, nou ja, ik wil toch eigenlijk dat. En dan moet zo iemand de partij uit. Mm-hmm. En dat is ook een aanleiding weer, zeker ook in uw vroegere Eerste Kamer, tot het uit elkaar spatten van soms zelfs vrij grote fracties. Je zag het in de Eerste Kamer natuurlijk met Forum. Die zelfs in meerdere brokken weer, hè, brokken die weer van brokken
verlost werden. Maar het gebeurt soms ook als sanctie bij het samenstellen van de lijst. De bepaalde Kamerleden keren niet verkiesbaar terug, omdat ze zich een keer dissident hebben opgesteld.
Mm. Ja.
En dat wordt dan dissident genoemd, dus, dat is ook als een woord.
Ja, dat is dus, geen, en dat is dus niet bevorderlijk.
Daar heeft de Partij van de Arbeid ook een aantal jaren behoorlijk last van gehad. Veel meer dan in mijn tijd, moet ik zeggen. Dat vind ik niet het fraaiste kenmerk van de Samson-periode, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, ik heb veel met die jongen op. Maar daar heeft hij echt niet goed gewerkt.
Maar ook het ontstaan van bijvoorbeeld DENK. Dat is, ik nu neem nu een voorbeeld toevallig uit de Partij van de Arbeid. Maar het komt ook in andere fracties. En zeker op de flanken is het bijna intrinsiek ingebouwen in hun manier van politiek bedrijven.
Kijk, daar is, ik zeg, de discipline is veel te ver doorgedreven. Daar is geen enkele twijfel over. Als ik, dat is een van de redenen waarom, denk ik, soms de VVD na 8 jaar zijn mensen er weer uitgooit. Want dan, als ze nog langer blijven, worden ze zelfstandig. Als jij 8 jaar in de Kamer zit, weet je ongeveer hoe het werkt. En ook niet veel eerder trouwens.
Ik wou net zeggen, de zeer ervaren parlementariërs die ik ken, die zeggen altijd, na 1 periode, 4 jaar, dacht ik, misschien begin ik het te begrijpen.
Ja. Ik noteer hier trouwens een pleidooi voor langdurige Kamerlidmaatschappen.
Ja, zeker. En je hebt meer dan 8 jaar nodig. Ik bedoel, je slijt harder, dat is ook zo. Ik bedoel, je mag niet meer 20 of 25 jaar eisen. Het is leuk als een aantal mensen het nog voor elkaar krijgen. Maar naarmate je daar langer blijft, loop je of tegen je eigen frustratie op, of je zegt van, ja, maar nou ga ik het toch een slagje anders doen. En als ik voor de 2e keer herkozen word, dan win je ook wel zozeer aan zelfvertrouwen.
Dus dat je bij Pieter Omtzigt zien bijvoorbeeld.
Ja, daar kun je ook voor oorloven. Kijk, je hebt inderdaad wat meer mensen van het type Omtzigt nodig. Overigens ook niet te veel, moet ik zeggen. Maar,
welke fractie eentje?
Ja, 1 of 2. En anderen die inderdaad het soort gezag weten te ontwikkelen om een discussie net een eindje te laten omdraaien.
Bij het gezag hoort
vriendelijk te worden. Of,
bij het gezag hoort ook het parlementaire geheugen. Want ook dat is natuurlijk een punt.
Natuurlijk.
Ik noem hier als voorbeeld bijvoorbeeld Wim van der Kamp in diezelfde CDA-fractie. Dat je ook iemand hebt die vanuit zowel staatsrechtelijk als gewoon parlementair historisch zegt, jongens, wacht nou even. Dit hebben we al een keer eerder. Die fout dreigen we al een keer eerder te maken. Ja. Of we hebben een keer een minister op een vergelijkbaar onderwerp zo aardig dwars gezeten dat het de zaak niet hielp. Nee. Laten we dat nou eens anders doen.
Ja, maar dan moet je in een omgeving zitten, zo'n fractie, waarin dat historisch argument ook geaccepteerd wordt. Dat staat niet vast.
Daar zegt u wat.
Nee, want dat, maar dat is, daar heb je geen politieke fractie voor nodig. Ik bedoel, ik heb in Leiden een aantal jaren gewerkt bij de staf staatsrecht. En dan kwam er een van de jonge medewerkers met het idee, als we dat nou eens zo deden, dat was dan anders. En dan kreeg hij onmiddellijk 3 zure oudere types. Ja, dat hebben we toen ook al eens geprobeerd. Dus het historisch argument kan je ook buitengewoon irriteren. Hè? En als dat, laat ik zeggen, gebruikt wordt om elke vernieuwing te blokkeren, dan heb je natuurlijk ook een probleem.
Dan heb je de historie ook niet begrepen.
Nee, maar daar kan je hele discussies over voeren.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Laten we over iets gaan praten waar historie heel erg aan de orde is, maar ook de actualiteit. Mm-hmm. De kabinetsformatie.
Ja.
Op dit moment speelt de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Mm-hmm. We gaan een aantal elementen doornemen.
We zijn wel vroeg, Jaap, daarmee.
Rustig.
We gaan een aantal elementen doornemen, maar misschien in, als het even kan, 1 zin, waardoor kenmerkt deze formatie zich?
Door dat niet voldoende rekening gehouden is met het belang van de allereerste week.
Het belang van de allereerste week.
Week van de verkenningsperiode.
Het begint altijd met een verkiezingsuitslag.
Mm-hmm.
Dan volgt er tegenwoordig een fractievoorzittersbijeenkomst.
Ja, een kamervoorzitter. Ja.
Mm-hmm. En daar rolde in 2012, was dat voor het eerst, een verkenner uit. En deze keer waren er twee verkenners. Ja.
Het interessante is dat vorige formaties, sedert de Tweede Kamer zelf de leiding daarin genomen heeft, zijn geëvalueerd door Paul Bovendeert samen met een ander, Carlo van Balen de eerste keer, Peter Bootsma de tweede keer.
Die evaluaties waren redelijk positief.
En die evaluaties waren eigenlijk heel positief. Ik vond dat ook terecht trouwens. Al was het maar omdat de eerste formatie liep natuurlijk als een trein.
Toen werd Henk Kamp verkenner en later kwam Wouter Bos er als informateur ook
als
nog
informateur,
bij. En vrij snel was er een kabinet.
Ja, dus daar liep alles model. Ook naar maatstaven van formaties überhaupt. De tweede, daar liep het veel moeilijker. Maar voor de eerste fase, namelijk de principiële vraag wie met wie, hadden ze 3 maanden nodig. En onder andere de optreden van Cenk Willink en zo. Maar het interessante was dat ze in staat waren, die fractievoorzitters, om iemand van buiten te halen die zelfs niet eens behoorde tot de partijen die het samen zouden moeten gaan doen.
Ja, dat is mooi.
Dus dan laat je zien dat je je bewust bent hoe belangrijk die formatie is. En ook hoe je op een gegeven moment iemand nodig hebt die een zekere afstand heeft tot het bedrijf van alle dag.
Je wilt dus dan zo iemand met die afstand?
Ja, ja.
En waarom wil je dat?
Omdat je wel degelijk ziet dat jij te veel betrokken bent bij het proces en te onmiddellijk. En je dus iemand nodig hebt die iets meer afstand heeft en die af en toe ook tegen jou kan zeggen, nou rustig aan nou even. Of heb je ook aan die alternatieven gedacht enzovoort.
U zegt dus eigenlijk dat was een goede zet. Is er een fout gemaakt door in het begin van deze formatie meteen 2 zeer betrokken mensen uit de grote partijen VVD en D66 aan neer te zetten?
Zeker fout. Te weinig afstand. En bovendien meteen met 2 informateurs werken. Niet dat die mensen niet deugen, daar gaat het helemaal niet om. Het zijn 2 eerbare vrouwen. Die,
Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren.
Op hun manier heel intelligent zijn. Annemarie meer door de ervaring die ze als politica heeft opgedaan. En Kajsa Ollongren doordat ze die hele bestuurlijke, ambtelijke ervaring met zich meemaakt. Dus het gaat niet om mensen die het niet kunnen.
Maar ze hadden een op zich overzichtelijke opdracht. Een soort inventarisatie maken van dit zijn de politieke verhoudingen.
Maar precies. Maar het interessante is dus dat in evaluaties die eerste week nooit onderzocht of besproken is. Dat is nooit.
Over die vorige keren heeft men nooit gezegd van wat doen we daar eigenlijk?
Nee, wat doen wij die eerste week eigenlijk? Ja. Het rare is, die evaluaties gaan over de formatie vanaf het moment dat er een informateur is.
En die is er niet na de verkiezingen?
Nee, die moet er eerst nog komen.
Dus de fout
heb je dus een verkenning
is nu ook gemaakt, zou je maar kunnen zeggen, omdat er niet voor gewaarschuwd is van tevoren.
Er is onvoldoende gezien, mede door die evaluaties, maar vooral bij de Kamer zelf, hoe volstrekt cruciaal die eerste week is. Dus in de politiek is de eerste week bijna altijd ongeveer cruciaal. Want daar kun je dus fouten maken die al die tijd blijven doorwerken, doordat je de eerste week verpest, want dat is het.
Het zet een hypotheek op het alles wat daarna gebeurt.
Maandenlang blijft dat en tot de dag van vandaag.
En zegt u nu eigenlijk de allereerste keer dat er zonder de koning werd geformeerd was in 2012. Toen werd Henk Kamp verkenner. Mm-hmm. Dat het toen eigenlijk per ongeluk heel goed is gegaan.
Ja, je kunt zeggen per ongeluk. Zonder dat er veel over nagedacht is. Kwam Mark Rutte onmiddellijk met de kandidatuur van Henk Kamp. Ja, maar dat is ook een man die in staat is om afstand te nemen, ook van zijn eigen politieke chef. Dat was met Edith Schippers trouwens ook. Maar hier waren 2 mensen die misschien wel een zekere afstand hebben tot de Kamer. Dat wil ik nog wel aannemen. Maar door echt 2 te nemen, politiseer je het onmiddellijk.
Ja, er waren ook 2 het mensen
werd dus
die
meteen ook partijpolitiek door 2 partijen van ongeveer dezelfde kleur, liberaal.
En ook 2 mensen
zou nog 1 iemand kunnen nemen met
Je kan maar...
Dat het ook een liberaal kunnen zijn, zoals Henk Kamp, maar die iedereen, net anders zit.
En ook mensen die in het dagelijkse werk heel dicht bij Mark Rutte stonden.
Mm. Ja, nee, het gaat erom, je moet nu al niet met z'n tweeën. Want die twee gaan met elkaar aan het werk. En in discussie, voordat je het weet. En dat compliceert de zaken. Ik bedoel, ik herinner me nog echt dat ik als een horror beschouwde dat in 1998... toen Klaas de Vries als informateur zijn eerste verkenningen gedaan had. En
Paars
drie
2.
Informateurs kwamen, drie cruciale figuren uit hun eigen partij. Dat mocht dus niet meer misgaan. Ja, gelukkig ging het dat niet.
Maar dat duurde ook vervolgens ongelooflijk lang. Terwijl eigenlijk de verkiezingsuitslag maar een eitje was.
Ja, dat was de angst van Bolkestein. Die altijd grote verdediger van dualisme was. Totdat hij dacht, ja, dadelijk ga ik dualistisch de mist in. En dus het langste regeerakkoord hield maken dat er ooit geschreven was.
Ja, maar dat is ook een kenmerk van formaties in de geschiedenis. Ze worden vaak benut om een aantal dingen opnieuw vast te leggen.
Ja, zeker. Nee, maar een verkenning is een verkenning. Dat moet je niet weer allerlei...
Dat is dus geen onderhandeling. Dat is wat u bedoelt.
Nee, precies. Dat is iets echt om je heen kijken en niet afgeleid worden door een mede-informateur... om je heen kijken, waar zitten nu de moeilijkheden, waar zitten de mogelijkheden, zodat je met een beetje verstandig advies kan komen. Ja, kijk, en dan komt daar natuurlijk bij die verschrikkelijke foto met...
De verkenning ging mis. Keizer Olongren bleek corona te hebben. Ja. Moest meteen vertrekken. Vergat het papiertje af te dekken waarop stond Pieter Omtzigt, functie elders. Vervolgens,
er stond nog veel meer op het papiertje, maar dat is iedereen vergeten.
Nee. Vervolgens vroeg de Kamer, mogen wij alle stukken zien die tot nu toe geschreven zijn... En daar stonden nog veel meer dingen in. Onder andere dat GroenLinks en Partij van de Arbeid misschien wel niet zo aan elkaar vasthielden zoals ze pretendeerden te zeggen.
En dat de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra een probleem was.
Ook niet zo gezellig
ook
was.
Ook zo handig om het op te schrijven.
Kijk, dit is ook de fase die alleen maar kan slagen of iets kan opleveren als ze strikt vertrouwelijk blijft. En daar zit een gevaarlijke precedentwerking nu. Maar dat heeft Geert Wilders dus keurig voor elkaar gekregen.
Ja, want Geert Wilders die zette eigenlijk het debat op 1 april. Dat was ook dat lastige debat waar Mark Rutte een motie aan zijn broek kreeg. Die eigenlijk in sommige gevallen had moeten leiden tot zijn vertrek uit de politiek.
Nee, maar daar ging dus in zoverre alles mis. Maar wel mis volgens de bedoelingen van Geert Wilders. Hè? En daar is de hele Kamer ingestonken. En dat vind ik nog steeds een tamelijk bar feit. Dat niemand het hoofd zo koel hield dat hij dacht... hallo, wij worden hier op een hele specifieke... en overigens wel ingenieuze manier in het pak genaaid. Want hoeveel drama maak je over dat zinnetje over Pieter Omtzigt? Dat is natuurlijk... daar kun je zoveel drama over maken als je wil. Je kunt ook zeggen, hallo, dat is niet erg netjes... dat jullie het daarover hebben als je dat toch ziet... Maar de reactie van en de informateurs en de verstandigen in de Kamer had moeten zijn... hier wordt helemaal niets openbaar gemaakt. Dit is een ongeluk.
Was het misverstand hier dat de Kamer dacht... ja, wij zijn nu de regisseur in feite van de kabinetsformatie... dus wij moeten nu ook alles weten, want het is misgelopen.
Ja, nee, wij zijn de regisseur, maar we zijn de regisseur van die fase... die geacht wordt vertrouwelijk te wezen. En dus regisseren wij dat die vertrouwelijk blijft. Maar daar zie je dus... kijk, er wordt heel vaak gezegd van... ja, bij de koning was dat niet gebeurd. Dat denk ik onzin.
Cenk Willink die zei tegen ons... hij was bij ons te gast. De koning die zorgde er eigenlijk voor... dat er weer een soort nieuwe balans kwam... waarin de partijen weer min of meer op hetzelfde level kwamen. En nu heb je automatisch dat de grootste partij... de dominante factor wordt. Terwijl dat misschien niet altijd een logische... partij is in een nieuwe coalitie.
Ja, dat vind ik toch een misinterpretatie, als ik het zeggen mag. Maar ja, Herman heeft nog steeds veel op met een rol voor de koning. Ik vind het eigenlijk nog steeds een beetje vervelend dat dat niet meer zo is. Destijds is ook half om de verkeerde redenen de zaak aangepakt.
Het komische is natuurlijk wel dat sinds de koning eruit is, Cenk Willink eigenlijk in elke formatie een hoofdrol speelt.
Ja, dan hebben we tenminste nog wat.
Herman de Eerste.
Ja, Herman de Eerste, ja. Nee, maar daar heeft het allemaal niet veel mee te maken. Maar stel je voor dat, want dat was ook onder koninklijk gezag gebeurd, twee verkenners. Die waren dan informateur geworden meteen. En dan was er ook zoiets gebeurd. Ik bedoel, als dan de zin over de functie elders was gekomen, was de pleuris ook uitgebroken. En daar had de koning echt niks tegen kunnen ondernemen. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Waar het wel aan ligt, kijk, zolang de koning leiding gaf of zo het proces begeleidde, zat er een heel vast ritueel van als dit, dan dat. Als zus, dan zo.
Plus die vertrouwelijkheid.
En de vertrouwelijkheid. De Kamer moet nu leren dat je natuurlijk de regie over kan nemen. En dat dat ook, als dat in elk buitenland kan, waarom kan het hier dan niet, kom zeg. Maar dat je dus een ritueel moet opbouwen waarin op een gegeven moment het gedrag voorspelbaar kan blijven en je dus weet wat je in moeilijke omstandigheden moet doen.
Ja.
Daar waren ze eigenlijk heel goed mee op weg. Alleen het jammer was, maar dat was me eigenlijk al eens een keer opgevallen. Dus ik denk, hey, die eerste week, daar hebben jullie het nooit over.
En je moet dus voorkomen als Kamer dat de boel plotseling in de fik kan vliegen.
Ja, ja. Kijk, als je nog tijdens die week, hè, maar zeker toen de fractievoorzitters bij Kadisje waren geweest, als je dan gezegd hebt van, nou, lijkt me wel belangrijk dat die eerste fase toch goed vertrouwelijk blijft, dan had je onmiddellijk ieders instemming gehad. En dan had misschien Wilders ook gezegd, oh, nee, dat moet in het openbaar. Als ik zei, hij is gek.
Ja. Een opdracht dus eigenlijk ook
voor, achteraf zei ze dat helaas niet.
Een opdracht noteer ik dus ook voor de komende evaluatie van deze kabinetsformatie. Kijk ook vooral naar die allereerste fase,
ja.
En begrijp wat de rol is van een regisseur.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, als opera-liefhebber er meteen aan denken. Elke opera-regisseur weet dat als je dat ene zeer aangrijpend duet met de twee hoofdrolzangers oefent, dat je daar dan niet de zaal volzet met opera-fans zoals ik. Mm. Want dat is een zo intiem, zo intens gebeuren, ook in emotionele zin van die mensen, dat ze dat helemaal samen eerst moeten ervaren. En dan komt er nog een generale repetitie, waarbij ze alle kleren aan hebben. En dan pas komt de première.
Toen trad Herman Cenk Willink aan.
Ja.
En wat die ging doen, was eigenlijk zijn eigen gedroomde methode toepassen. Mm-hmm. Eerst analyseren wat er in Nederland aan de hand is en daar dan later partijen bij zoeken. Mm-hmm. Was dat een goed idee?
Ja, ik denk, ik weet niet of de dames en heren eigenlijk doorgehad hebben dat dat de opzet was. Ze zaten natuurlijk zo.
Dat is gek, hè? Want in deze formatie is een aantal keren aan de orde geweest, zowel bij Cenk Willink als bij Mariette Hamer, die Cenk Willink opvolgde. In persconferenties moesten zij uitleggen, ook aan de journalisten, wat er eigenlijk met de Kamer was afgesproken in die motie op basis waarvan zij opereerden.
Mm-hmm. En mevrouw Hamer heeft in gesprek met jou en mij, Jaap, verteld dat zij zelfs kamerfractieleiders in haar eerste gesprekken en detail moest gaan meenemen. Ja, maar in jouw eigen motie staat dit en dit en dit en dit wat ik moet doen. Jullie willen dat ik met jongeren praat, met ouderen praat, met de meest getroffen sectoren. Dus als nu wordt geroepen dat mensen roept maar allemaal mensen bij zich, dat is omdat de Kamer dat van mij eist.
Maar met andere woorden, er werd dus eigenlijk misverstand op misverstand gestapeld.
Ja, nou ja, dan was het ook een slimme reactie, want ze wilden natuurlijk dat, laat ik zeggen, het probleem dat door de eerste week was geschapen, dat dat weer opgeheven werd. En ze wilden eigenlijk ook wel voortgang maken. Je snapt wel dat je daar niet gratuit gaat zitten leuten.
Nee,
en dat was het werd het wel.
Ja, en dat was natuurlijk toen Cenk Willink begon, en dat was bij het begin van Hamer nog steeds aan de orde.
Ja.
Nog steeds geen duidelijkheid over welke partijen met elkaar zouden
gaan. De fase die in 2017 al 3 maanden duurde, omdat GroenLinks er nog uitgewerkt moest worden, die heeft dus nu 6 maanden geduurd. Eigenlijk alleen maar praten. Om het een beetje level te geven en gewicht, moest er iedereen uitgenodigd worden enzovoort. En als je er dan wat van zei, Mariette natuurlijk terecht, hallo, dat heb je zelf gewild. Maar je hebt het zelf onder andere gewild om tijd te winnen.
om vervolgens de informateur te verwijten tijd te verspillen.
Ja, en dan gaan wij roepen van ja, het kost allemaal tijd. Dus ja, dat is de tijd die je zelf opgeëist hebt. Sterker nog, stel je voor dat ik tempo gemaakt had, dan was ik binnen 2 weken mislukt. Ja. En dan had je me daar ook weer de schuld van
gegeven. Ja, u zegt dus eigenlijk, het had ook niet anders gekund misschien.
Nee. Nee. Kijk, wat Herman gedaan heeft, dat is buitengewoon verdienstelijk. Aan de ene kant natuurlijk ook zeggen van, zeg, zou je het dus over een paar vraagstukken willen hebben? Want dat gezeur tot nu toe gaat nergens over. Ik bedoel, dat zegt hij dan veel beleefder dan ik het nu doe.
Maar hij zegt wel ongeveer hetzelfde.
Ja, hij zegt toch denk ik ongeveer hetzelfde. Want er moet dadelijk wel geregeerd worden. Hè? Dus, wil
en als je daar geen zin in hebt, zeg dat dan nu vast. Ja, dan kunnen we verder.
Ja, maar iedereen had zin. Dat was een beetje het vervelende.
Dat was interessant dus. Hè? Men had allemaal zin.
Ja, er was niemand, behalve denk ik in zijn hart, Geert Wilders van de wat grotere partijen, die niet wilde regeren. Terwijl ik zat te denken, de enige die daarnaast aarzelde was de Partij van de Arbeid. Van, ja. Maar ze hadden voor de verkiezingen met elkaar afgesproken, we trekken samen op of we doen het niet. Met en GroenLinks wilde dolgraag. Ja, dan ben je trouw en netjes en dan doe je mee. Dus ik kan me voorstellen dat in die eerste fase je weliswaar wel af en toe snoof. Ze staan er toch mentaal verschillend in. Dat is nog niet iets anders dan dat je elkaar loslaat. Want dat is politiek iets anders. En ik heb nooit de twijfel gehad dat ze elkaar, als ze onder druk gezet zouden worden, dat ze elkaar los zouden laten. Dat is een idee dat is gaan rondzingen en dat afgeleid werd uit de teksten van die eerste week.
Partij van Arbeid en GroenLinks zouden elkaar niet loslaten?
Nee. 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 Ik denk dat die twee geen moment.
Nou, blijkt uit.
Dus dan is Bart snelst terecht opgestapt.
Ja. Maar bovendien, hij is ook nog in die zin om de verkeerde reden opgestapt. Omdat hij dacht dat moet uit elkaar te halen zijn. En dan doet GroenLinks mee en de PvdA niet. Dat is misverstand. Als ze uit elkaar gevallen waren, dan was het omdat anderen dachten, met de Partij van de Arbeid kunnen we verder, met GroenLinks niet.
Wie dacht dat? Want het idee ontstond ook een beetje dat Mark Rutte ook wel eens een keer met GroenLinks het zou willen proberen.
O, jawel, die is pragmatisch en in die zin open-minded genoeg.
Die had dat best gekund, maar dat betekent nog niet dat dat gebeurt.
Nee, precies. Maar hij heeft ook geen vooroordelen. Want het vooroordeel tegen GroenLinks vooral zit bij het CDA.
Wat is het vooroordeel van het CDA?
Dat ze met GroenLinks nooit. Die hebben iets tegen boeren. Dat zijn mensen die überhaupt met hun hoofd in de wolken
lopen. Een soort D66 in het kwadraat.
Ja, in ieder geval veel erger. Weliswaar kijk je dan toch met een hele curieuze blik naar wat GroenLinks is. Maar ja, Sybrand Buma is er in 17 ook nog ingeslaagd, ook omdat toen het over...
Die heeft GroenLinks buiten de formatie gehouden in 2017.
Toen het over de migratie ging, ze inderdaad een te orthodox standpunt vasthielden. Omdat ze tegen die Turkije-deal waren. En dat je daar tegen bent, dat snap ik wel. Alleen ja, de wereld zit eenmaal zo in elkaar.
Ja. Dus, een jaar of wat later kon Jesse Klaver het eigenlijk niet meer uitleggen waarom ze er toen uitgestapt
zijn.
Dat het kon toen al niet, was mijn
het
indruk.
Kon toen had hij er al de grootste mogelijke
Bram van Ooyen wist maar hij ook niet overtuigen.
Nee, hij had ook een fractie, vooral Katelijn, die daar heel...
Katelijn de Buitenweg.
Die daar heel zwaar in zat. En zei,
dus ja, Buma had misschien wel een beetje gelijk.
Ja en nee. Als die tegemoetkomender was geweest, ook in zijn stijl, weet ik niet of het niet toch gelukt was. Dat weet, maar goed.
Maar als
ik
het een stijlkwestie wordt van een Friese aristocraat, dan nou...
Nou,
bij ons was
tamelijk kleinburgerlijke trekjes, als je het mij vraagt. Maar goed.
Mariette Hamer was de gast bij ons. En zij zei, de grootste blokkade in deze formatie komt voor rekening van Wopke Hoekstra, die inderdaad die samenwerkende partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, samen niet wilde. En de grootste doorbraak, die kwam toen Sigrid Kaag zei, ik zal niet langer de ChristenUnie en daarmee prolongatie van de huidige coalitie uitsluiten.
Ja, nee, dat klopt.
En toen begon de formatie pas echt.
Toen begon die pas. Ja.
Want dan is Hoekstra
omdat toen de keuze gemaakt werd.
Dus Kaag heeft Hoekstra die fase laten winnen.
Die heeft hem laten winnen, ja. Ja, waarom laat ik het midden?
Had Kaag anders kunnen doen dan?
Ja.
Wat dan?
Hij had kunnen doen wat Van Mierlo gedaan had in 94. Van meet af aan zei, luister eens, er is hier maar één keuze. Als je mij erbij wil hebben. Als je me niet erbij wil hebben, hoor ik het wel.
Dat kan ook.
Ja, ja. Als je mij erbij wil hebben, dan komen die twee anderen mee.
Was D66 noodzakelijk sowieso voor een kabinet nu?
Ja, je kon niet zonder.
Daarmee kon D66 dus uiteindelijk dit ook bepalen.
Ze had de positie van die je in België ziet betiteld als incontournable. Ook de beste Vlaming zal dat woord gebruiken. Onvermijdelijke partner. Je kunt, en daarvoor hoef je de meerderheid niet te hebben. Je hoeft niet eens heel groot te zijn. Je mag de verkiezingen verloren hebben.
Je kunt Hans-Dietrich Genscher zijn.
Ja.
Of Walter Scheel met zijn toch kleine FDP. Ja. En die bepaalde dat Willy Brandt kanselier werd.
Ja, precies.
En dan had de consequentie kunnen zijn dat uiteindelijk de VVD het CDA moest laten vallen. Als het CDA aan de blokkade had vastgehouden.
Ja, maar dan had het CDA de blokkade niet vastgehouden, denk ik. Of dus dezelfde stommiteit uitgehaald als in 94, dat kan ook.
Dus wat Van Mierlo in 94 tegen Kok en Bolkestein zei... Mm. ten aanzien van de positie van toen ook de zware verliezer Elko Brinkman... Mm. is nu niet gebeurd. En wat Elko Brinkman toen verspeelde, heeft Hoekstra dus nu binnengehaald.
Die heeft het binnengehaald, maar zonder er iets voor te doen...
Je zou kunnen zeggen, Hoekstra heeft die fase... PG zei het al, Hoekstra heeft die fase gewonnen. Mm-hmm. Maar misschien wint D66 deze fase wel. Want onlangs lekte een stuk uit, geschreven door VVD en CDA. Mm-hmm. Een soort concept regeerakkoord. Wat tamelijk progressief van toon was. Zo progressief dat Job Cohen op de radio het meteen omarmde en zei... ik begrijp niet waarom de Partij van de Arbeid hier niet aan meedoet.
Deed hij dat dan mede namens GroenLinks of niet?
Nee, maar ik begrijp het wel, want het ging er niet om dat de Partij van de Arbeid daar niet aan mee wilde doen. Ze mocht er niet aan meedoen. Job was even de Doubt-doctrine vergeten, dat je met links alleen een uiterste noodzaak...
Hans Doubt, hoogleraar, hij is een tijd geleden al overleden, die zei vanuit rechts, met name vanuit de Katholieke Volkspartij...
Ja.
Wordt alleen maar met de sociaaldemocraten geregeerd als het echt niet anders kan.
Als het niet anders kan. Als er of om kwantitatieve redenen... of ook wel omdat de bedreigingen zo groot zijn... dat je de sociaaldemocratie nodig hebt.
Of dat er bijvoorbeeld hervormd moet worden... en daar heb je de vakbeweging bij nodig. Precies. En die komt binnen
via de
sociale.
Er zijn dus een aantal bijzondere redenen voor nodig.
Alsof er voor andere coalities niet altijd bijzondere redenen nodig
en
zijn.
En toen waren het grote... Toe was de Partij van de Arbeid natuurlijk ook nog een grote partij.
Maar geldt zo'n doctrine uit het verre verleden, geldt die dan nog steeds?
Kennelijk. Althans, voor een aantal christendemocraten wel. Want ik hoorde het Rutte iedere keer zeggen, twee is de vele linkse wolk. En je zag hem denken, wat een onzin. Ik denk niet dat het zijn probleem was. Ook nooit geweest.
Een coalitie met een sterk winnende Partij van de Arbeid... 38 zetels. Niemand had dat gedacht. Ze dachten allemaal dat Inge Roemer premier zou worden in 2012. Bleek voor Mark Rutte helemaal geen probleem. Die wolk was toen, dat was een enorme donderwolk. Ja. Met Mark allerlei Rutte extra bliksemschichten.
Heeft u zich echt aangepast aan wat het CDA als regie
omdat, dat geloof ik ook wel. VVD moet natuurlijk ook een beetje op zijn aanhang letten. Er is een soort van open doorgang tussen VVD en CDA. Wat kiezers betreft. En dat gaat vrolijk heen en weer als het zo uitkomt. En die doorgang is ook belangrijker voor de VVD dan naar rechts de PVV... waar ze zich altijd meer zorgen over maken.
Ja, het is even geprobeerd in 2010. Ja. Maar sindsdien heeft Mark Rutte geconcludeerd... ik ga nooit meer met de PVV samenwerken.
Nee, maar ze hoeven het ook helemaal niet, want daar verliezen ze ook niet echt aan. En wat ze eraan verliezen krijgen, ze aan de andere kant terug. Dus daar zit het gevaar niet. Voor de VVD zit het gevaar inderdaad bij het CDA. Dus ze moeten hele goede redenen hebben om het CDA te laten vallen. Dus in 94 was die reden er, omdat de dwang erop lag bij Bolkestein. Die trouwens zelf helemaal niet tegen Paars was, laten we dat erbij zeggen.
Premier... kandidaat Wim Kok had veel grotere aarzelingen.
Oh ja, ja. En ik met.
Maar de paradox kan nu zijn dat Kaag dit heeft toegestaan. Dus voortzetting in feite van de oude coalitie. Maar in ruil daarvoor een zo progressief beleid krijgt dat Partij van de Arbeid en GroenLinks bij volgende verkiezingen misschien helemaal niks te winnen hebben.
Ja, dat er zit een zeker risico in. Dan herhaalt zich inderdaad wat je in de jaren 60 ook al zag. Dat met name de KVP zo voor de Partij van de Arbeid uitholde.
Met Pieter Jong als premier?
Ja, eerder nog. De Kwaai.
Veldkamp.
Ja, met Veldkamp.
Die sociale zekerheidsstelsel.
En luxueuzer dan de PvdA ooit bedacht had. En waardoor je als Partij van de Arbeid eigenlijk niet meer goed kan zien waar je tegen oppositie moet voeren.
Een beetje wat men in Duitsland Angela Merkel vanuit de rechterkant wel eens verweet. Ja. Ze is aan het sociaal-democratiseren.
Ja, nou ja, ze zuigt gewoon de tent leeg. Ze nam een aantal essentiële issues van de SPD eenvoudig over.
Ja, vandaar dat kiezers in het midden in Duitsland ook vrij makkelijk nu bijvoorbeeld voor de SPD konden kiezen. Door.
Ja, dat is nu het lange termijn voordeel.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Was er niet een moment geweest in deze formatie, namelijk toen Johan Remkes informateur was geworden, waardoor er misschien toch nog weer een mogelijkheid was ontstaan voor Partij van de Arbeid en GroenLinks om binnen te komen? Want Remkes zei, misschien moeten we een extra parlementair kabinet formeren.
Wat is dat?
Nou,
daar hebben wij anderhalf uur aan besteed in onze podcast, wat het is.
Dat was ook geen extra parlementair kabinet, het is retorica. Kijk, in het kabinet en aanvoerden die drie progressieve partijen zich aan hun eigen programma.
Dus die hadden een meer dan parlementaire binding. Dat was een emotionele en ideologische.
Ja. Ja, dus die voelden zich sterk parlementair gebonden.
Ja, en de twee anderen
die waren, dat was bij ingebroken, die waren beledigd. Maar ja, ze moesten toch. Voelden ook wel door hun eigen vakbeweging die er toen nog was. Zeg van, ga daar nou maar netjes aan meedoen. Maar dan houden wij het extra parlementair. Wat overigens nauwelijks iets te betekenen had, zei het dat het regeringsprogramma, ja, daar was wel het een en ander ingefrommeld door Burger. Maar daar hadden ze natuurlijk niet echt een band mee.
Ja, nu werd er gezegd.
Maar ze hebben echt niet 4 jaar lang de vrijheid gehad die ze dachten misschien, of die ze claimden om te doen wat zij interessant of belangrijk vonden. Ze hebben uiteindelijk de meeste kwesties die Den Uyl en het kabinet aan de orde stelden braaf als een parlementaire steun meegenomen.
Het ging zelfs zo ver dat de vicepremier van de KVP, die dus extra parlementair was, was een de Dries van Acht.
Zeker.
Dat zijn beleid zo gesteund werd door die parlementaire fracties van de confessionelen, dat ze hem uiteindelijk hun lijsttrekker hebben gemaakt.
Ja.
Nou ja. Dus dat gaf alleen al aan hoe intens de band uiteindelijk was geweest.
Uiteindelijk, hoe zo extra.
Maar goed, je kunt het niet vergelijken, zegt u. Maar was het toch niet een...
Dus trouwens, sowieso een kabinet sui generis, zoals het terecht heette. Dat kan je niet herhalen.
Maar was het nu geen methode geweest die dus door Remkes even werd geopperd?
Ja.
Om toch bewindslieden van Partij van de Arbeid en GroenLinks
binnen te halen. Kan een confessionele partij, zoals ze vroeger waren, andere dingen vragen dan linkse partijen nu? Je kan niet aan Partij van de Arbeid en GroenLinks vragen om te zeggen, wij gaan hier regeren, maar dat kunt u wel gedogen. En dan staan we u ook nog twee departementen toe. Dan lijkt het nog ergens op.
En verder voert u maar oppositie.
Ja, en verder gaat u uw gang.
Absurd dus eigenlijk.
Absurd, ja. Absurd, je kunt van links niet dezelfde dingen vragen als van een andere stroming. Ja.
Tot slot nog een vraag over toch zo'n brede combinatie. Was die juist in deze tijd met zoveel gevaren aan de horizon en niet van groot belang dat je toch heel breed in de Kamer ook gaat samenwerken in coalitieverband?
Dat kan alsnog, maar dan gewoon zakelijk op basis van voorstellen van het kabinet.
Dat zal in de Eerste Kamer bovendien moeten.
Ja, ook dat. En dat zijn we intussen ook aardig gewend. Hè? Bedoel, maar we zijn altijd gewend geweest om redelijk zakelijk vanuit de Kamer met een coalitie om te springen, ook als je in de oppositie zat. Ik bedoel, je maakt wel veel lawaai of valt het kabinet aan daar waar het kan. Maar
ik proef hierin dat u het niet eens bent met Lilian Ploemen, want die zei meteen, toen ze buiten de formatie kwam, wij gaan keihard oppositie voeren.
zou ik ook gezegd hebben. Dat was keiharde confrontatie.
Maar de volgende dag
maar
zou je denken...
Dat wil niet zeggen dat je elk wetsvoorstel, ook wat je verstandig vindt, ook afblaast. Wat in het buitenland overigens wel gebeurt. Hè. Er zijn politieke systemen, dat wil ik zeggen. Labour zal bijna elk wetsvoorstel van de Tories afwijzen. Dat doen wij hier niet, dat hebben we nooit gedaan. Dus dat is al om te beginnen.
Ja, het idee is nu dat er een kort coalitieakkoord komt. En dat daarna bewindslieden een week of drie de tijd krijgen om een regeerprogramma op te stellen. En dat vervolgens de Kamer ook weer meer invloed gaat krijgen.
Ja. Hoe ziet u dat voor zich? Wat gaat er in die drie weken? Is dat niet net als die eerste week waar u het eerder over had? Ja. Dat er een fase wordt bedacht waar we misschien nog geen seconde over hebben nagedacht wat er dan gebeurt.
Wat er dan zou moeten gebeuren, ja, nee, precies.
Lijkt mij heel, heel boeiend.
Ja, nee, en je ziet al aan het tempo waarin het regeerakkoord niet tot stand komt. Ik bedoel, ja, het zal er wel komen hoor. Maar dat gaat op de belangrijkste kwesties en detail in. Dat kan niet anders. Ik bedoel, dan zeg je, ja, wij gaan het in het regeerakkoord over het wat hebben. En dan gaan ministers en de Kamer het over het hoe hebben. Politiek gaat over niks anders dan over het hoe.
Ja, en het wat stond eigenlijk al in de stukken van Geert Willink en Mariette Hamer.
Dus dat regeerakkoord, zegt u, wordt dus in feite dan een heel onpolitiek document.
Ja, maar dat wordt het dus niet. Want het wordt wel degelijk een akkoord, misschien een stuk korter dan normaal. Of normaal, ja, wat is normaal, maar goed, een stuk korter dan eerder. Maar met de hoofdzaken, inderdaad, geregeld. Beetje zoals Balkenende 1 het deed. Het was wel op hoofdpunten. Tot op zekere hoogte kan je zeggen onvolledig, maar dat kon ook goed. En bovendien, dankzij die slimme zalm, met een financiële paragraaf waar het eigenlijk alsnog allemaal vastgelegd werd. En die financiële paragraaf wordt natuurlijk nu ook belangrijk, juist in dit soort van onzekerheid. Ik bedoel, er kan nogal wat. Maar tegelijkertijd zul je de grenzen nu moeten bepalen, want anders is het leed over een paar jaar niet meer te overzien.
Ik hoor u dus zeggen...
Dus het wordt een echt regeerakkoord.
En vervolgens die periode van 2 à 3 weken... Dat wordt misschien helemaal niet zo'n periode waarin ministers nog heel veel vrijheid hebben om dingen in te vullen.
Nou ja, dus ik heb die... Kijk, hoe korter je het regeerakkoord, maar even net zo concreet als anders, kom zeg. Anders gaat het nergens over.
Ja, dat stuk van VVD en CDA was ook al behoorlijk concreet.
Nou ja, dat was je al een hele. Maar dit, je geeft ministers op allerlei terreinen wat meer ruimte om hun eigen beleid te ontwikkelen. Je wel ministers recruteren die niet zichzelf van ambtenaren totaal afhankelijk maken, maar die met een boodschap binnenkomen van... Die kant wil ik uit. En daar kom je op een ander punt. Wij onderschatten al door in informatie en besprekingen en dingen de betekenis van portefeuilles. In Duitsland wordt veel per portefeuille toewijzing geregeld. Als ik weet, een vrouw of meneer van de SPD wordt minister van Sociale Zaken, hoef ik dat van alles al niet meer in het regeerakkoord te zetten.
Omdat je het programma kent.
Ja. Ik weet wat hij gaat doen. Zo was het hier trouwens in de jaren 40, 50 ook. Drees wilde bepaalde ministeries hebben. En dat gold voor de anderen net zo. De katholieken wilden onderwijs. En je begrijpt heel goed waarom. En de Partij van de Arbeid wist ook. Je kunt het nog het beste aan de KVP geven. Want daar kunnen we nog mee praten over onderwijs als... Als object. Maar de organisatie van het onderwijs, dat is nu geregeld. Maar dat zit bij een confessioneel, dus dan weet je wat er gebeurt. En als het gaat over sociale zaken, dan weet je, daar komt een partijgenoot van Drees. Dus je weet wat er gebeurt. Financiën, precies zo. Dus je maakt heel veel in de politiek voorspelbaar door de verdeling van portefeuilles. En overigens ook door... de aanwijzing van wie die portefeuille moet beheren. En daar kan je dus geweldig gebruik van maken. Het enige wat je er niet meer regelt... is wat er onderling voor conflicten kunnen ontstaan. Ja, die kun je voor een deel oplossen door iedereen zijn eigen werk te laten doen... in plaats van je overal mee te bemoeien. Wat in andere landen ook vaak gebeurt. Maar wat wij hier doen, dat is elke 4 jaar een nieuwe Bijbel schrijven. Dat als de Heilige Schrift beschouwen. En er niet meer vanaf kunnen.
En dan in 48 uur die portefeuilles even hup. En het mannetje en het vrouwtje. Ja. En dan blijkt er iemand een verkeerd diploma te hebben. Of niet in de juiste plaats te wonen. Ja, ja. Of verbouwters er hebben gewerkt. En dat soort dingen.
Ja, nou ja, dat plat gezegd, dat is nog het minste probleem. Want dat heb je binnen 2 dagen opgelost. Maar de mislukte... recrutering die voortkomt uit ministers waarvan je na een paar maanden zegt, welke idioot heeft bedacht dat die daar moest gaan zitten, terwijl je er tegelijkertijd eigenlijk niet meer vanaf kan. Want we hebben een constellatie door een veelpartijensysteem, waardoor je niet tussentijds in het kabinet kan saneren.
Geen reshuffles.
Nee.
U zegt, die portefeuilles zijn in Duitsland veel belangrijker bij het maken van een kabinet dan bij ons.
En sturender, inhoudelijk sturender.
Is dat ook de reden dat ze in Duitsland nu na ongeveer 2 maanden formeren al ongeveer klaar zijn, terwijl in Nederland en ook in België die formaties maar duren en duren tegenwoordig?
Ja. Nou ja, kijk, formatie in een echt land is toch iets urgenter. Hè? En het besef van urgentie is ook groter.
Dat mist u nu in Nederland?
Ja. Maar ja, dat mis je natuurlijk al jaren. Je ziet ook dat internationaal maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Informatie duurt lang en is, we winden ons er niet heel erg over op. Maar de andere kant is dus dat het hele begrip dimensionair niet meer bestaat.
Nee, want het kabinet zei...
Behalve als het je uitkomt.
Ja.
En dan zeg je, ja, dan moet een volwaardig kabinet.
Dat gebeurt een zelfs manier in één en hetzelfde debat, dat een minister beide argumenten gebruikt op verschillende terreinen.
Precies, want hier heb ik wel zin in, daar heb ik geen zin in. En het leuke is, als ik dimensionair is en ik heb geen zin, dan hoef ik het niet.
Ja, nog even over de Tweede Kamer en de kabinetsformatie. Er is vanzelfsprekend gedebatteerd naar aanleiding van 2 eindverslagen van Cenk Willink.
Ja.
1 eindverslag van Mariette Hamer. Maar eigenlijk is de inhoud van die eindverslagen nauwelijks door de Kamer besproken. Heeft u het idee dat bij het eindverslag van de huidige informateurs Remkes en Koolmees wel gaat gebeuren?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, als zij met een conceptregeerakkoord komen wat er dik in zit, anders dan of ze moeten met een mislukking komen.
Ja, dan heb je iets om over te praten.
Dan heb je sowieso iets om over te praten. Dan praten ze nog niet met die informateurs. Die zijn helemaal niet zo interessant. Die zijn alleen interessant in zoverre ze erin slagen de anderen tot zaken te krijgen. Maar als je als informateur, en dat heeft Helmut Schenk wel nu een paar keer ondervonden, toch beleefd op een aantal vragen wijst en problemen, dan wordt dat straal genegeerd. Ik bedoel, ze hebben nu pas in de gaten dat hij in 2017 een aantal opmerkingen maakte over uitvoering van beleid, waar ze nu mee omhoog zitten.
We hadden geen Venetië-commissie advies gehad als men in 2017 die opmerkingen van Cenk Willink niet voldoende aan een minister als bijzondere taak had meegegeven.
Ja. Als ze die serieus genomen hadden, dan hadden we ons aardig wat problemen kunnen besparen of hadden we ze eerder onder ogen gezien.
Ja,
maar toen werd er gezegd door een groot deel van de Kamer, ja, waarom hebben jullie het niet over dat stuk van hem? Dat vonden ze niet relevant.
Sterker nog, Geert Wilders liep naar de interruptiemicrofoon en die zei, wij willen hier helemaal geen debat over. Kan die meneer niet wat korter zijn met zijn verhaal?
Hij had geen zin in zo'n academisch college om dat te moeten aanhoren.
Ja, kijk.
Nou hadden wij onlangs...
Wilders heeft een feilloos gevoel voor wat er in die Kamer leeft en wat ze beleefdheidshalve niet uitspreken. En hij doet dat dus tamelijk onbekommerd. Maar met het effect dat de rest van de Kamer inderdaad niks meer doet. Die man is veel invloedrijker. Ook omdat hij is echt een vakman parlementariër. Dat is heel vervelend. Vooral omdat de anderen dat niet zijn. Maar dat moet je hem niet verwijten.
Nee, dat ligt niet aan hem.
Zoals vroeger ook Marcus Bakker het Kamerreglement uit zijn hoofd kende.
Ja. Ja, maar gelukkig was er ook Joekes die het van buiten kende.
Van de VVD?
Er waren er nog een paar PvdA-mensen die het van buiten kenden. Dat is een veel breder geheel van mensen die dus ook in de gaten hebben van nou is die geintjes aan het uithalen. Als nu iemand een beetje slim met het reglement opereert, heeft niemand het in de gaten. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel een beetje zorgelijk eerlijk gezegd.
En dan zijn we terug op dat eerdere punt van een paar mensen met ook zo'n parlementair staatsrechtelijk geheugen kan geen kwaad. Nee. Mag ik nog één vraag stellen op dit punt? We gaan dus nu na die eerste week meteen naar de verkiezingenfase waar niet zo goed naar gekeken is. Mm-hmm. Nu naar een fase van misschien wel 3 weken. Waarin dan die ministers met dat conceptregeerakkoord, wat dan wel al status heeft van meer dan concept, aan de slag gaan. Zou het dan niet verstandig zijn dat de Kamer die ministers gewoon bij zich riep? Mm-hmm. En met dus dat akkoord, waarvan ook een hoop hoe in zit, zoals u terecht zegt. Gewoon zegt, zullen we dat eens met u gewoon een middag doornemen? Mm-hmm. Wat zijn nou de echte grote prangende vraagstukken?
Klein beetje zoals prioritair. Het in het Europees Parlement gaat met de nieuwe commissarissen.
Ja. Kijk, je hebt nu een mooie aanleiding om dat te doen wat vaker opgeworpen is. Ministers eerst even grillen in de Kamer voordat ze beginnen. Nu mogen ze beginnen. Moeten ze dus in zekere zin uitwerking geven op hun terrein aan het regeerakkoord. Ik zal je dadelijk uitleggen waarom dat niet lukt. En dan zou je zeggen na 3 weken, nou kom maar eens langs, dan gaan we het erover hebben. Kan zo'n minister ook op vragen echt antwoorden. Waarom zal dat waarschijnlijk heel moeilijk worden als het al lukt? Omdat we hier een heel systeem van interdepartementaal overleg hebben opgebouwd. Waardoor het ook al nooit lukte om een regeringsverklaring vroeger na 3 weken. Dan had je 3 weken de tijd om een regeringsverklaring te verzinnen. Om daar iets meer in te zeggen dan wat letterlijk ook al in het regeerakkoord stond.
Ja, er is zelfs een kabinet geweest, 1981, dat niet eens ertoe kwam om die regeringsverklaring te formuleren.
Ja, toen was het dan mis. Omdat je wist dat
het kabinet van Achter den Uyl ter Lauw.
Ja, dat daar een club bij elkaar zat die niet eens van de grond kon komen. Maar nu krijg je inderdaad, loop je het risico dat er in 3 weken dus niks kan. Omdat, dat moet eerst in het interdepartementaal overleg besproken worden of dat nu wel kan. En als je zou zeggen, oké, dan doen we dat dus nog niet. En moet de minister dan toch maar met een water naar de dokter. Ik zou het geweldig vinden, maar dan zou zo'n minister het risico moeten nemen. Zeggen van, maar dit gaat mijn beleid worden als ik de kans krijg.
In het Europese parlement gebeurt dat dus.
Ja,
want daar hebben ze dan die brieven van de president van de commissie. Ja. En dan hebben ze dus een uitwerking.
En die brief is een opdracht aan de commissaris, maar die moet nog verder uitgewerkt worden.
En het parlement leest die brief ook. Ja. En die zegt, nou, wat betekent dat voor u? Want wij als parlement vinden bijvoorbeeld dit punt moeilijk. Ja. Of dat punt vinden we zo belangrijk. Wij eisen dat u met die andere collega in de commissie daar samen over 3 maanden met een stuk komt. En maar dat dan moet je wel als commissaris.
Nee, tuurlijk.
Maar dat is toch heel gezond?
Maar dan moeten we, ik twijfel niet aan de gezondheid van die benadering. Ik twijfel aan de mogelijkheid ervan of zo'n kabinet het aandurft, want daar komt het op neer, hè? Dat je ook al die ministers die er ook maar net zitten, dat die zeggen, oké, dat is dus mijn taak en ik weet wat ik wil. Hallo, ik weet wat ik
en
wil.
En als nou blijkt dat ze dat niet weten, dan kan de Kamer daar misschien conclusies aan verbinden.
Ja, nee, precies. Dus dat vergt, ik bedoel, wij bouwen nu, ook via al deze palavers die we gehad hebben, en korte regeerakkoorden enzovoort, aan een ministerschap dat kwalitatief 2 keer zo zwaar wordt dan het tot nu toe geweest is. En ik weet niet of al die dames en heren dat voor elkaar krijgen. En of ze dan niet in hun vrees, want ze weten heel goed wat voor risico's ze dan lopen. Het zullen zeggen, ja, maar dan hebben we toch meer tijd voor nodig. En we spreken af dat niet al die ministers tegelijkertijd met dat spul klaar zijn. Er komen dadelijk, nou voorspel ik, dus het is te veel gezegd, maar vermoed ik allerlei interessante smoezen om niet binnen 3 weken te hoeven zeggen, luister eens, dit is de uitwerking van het programma en ondervraagt u maar.
Het gaat nog langer duren.
En de Kamer zal dan net als in het begin van dit gesprek, dus vooral ook zelf moeten bepalen. Hè? Dus mevrouw Bergkamp en haar presidium. Dat is prima dat het kabinet dat zegt. Ja. Maar wij als de Kamer willen die ministers hebben. Want in het Europees Parlement heeft mevrouw von der Leyen en voor haar de heer Juncker dat ook niet kunnen doen.
De Kamer
dat
moet kostte dus zelf,
een aantal van die commissarissen gewoon de kop.
De Kamer moet hier dus zelfbewustheid durven tonen.
Ja, en die komt er niet. Dat wil zeggen, ze zullen best willen, dat geloof ik nog wel. Maar ik zie een Kamermeerderheid van de coalitiepartijen dan niet zeggen, u hebt nog niks mee te delen, wat zullen we nou beleven? Hè? Dat gaan ze dus niet doen.
Er is al eens een voorstel geweest in de Kamer, maar dat is afgewezen om alle kandidaatbewindslieden één voor één naar de Kamer te roepen.
Ja, daar hadden we het daarnet al over. Ja. Maar dat is iets wat toekomstige coalitiepartijen meestal onder de tafel werken. Partij van de Arbeid was daar ook heel sterk en die was voor dat soort van ondervragingen. Totdat ze in de gaten kregen, ho, wij gaan dadelijk meedoen. En toen waren ze er ineens helemaal niet meer zo voor. Want je loopt natuurlijk behoorlijk risico. Als daar iemand voor de show van de Kamer afgaat, ja, dan kan je hem beter meteen maar vervangen.
En dan komt de vraag natuurlijk meteen ook binnen de partij. Wie van ons hier intern is verantwoordelijk om deze flutfiguur naar voren te hebben geschoven?
Ja, en welke gek heeft bedacht dat de Kamer het recht moest krijgen om? Dus leuk voor de interne discussie.
Tot slot, er treedt binnenkort, als het allemaal lukt, een tweede kabinet aan van identieke samenstelling. Nou zijn die kabinetten in de parlementaire geschiedenis nooit echt succesvol geweest. Hoe zal het met dit kabinet gaan?
Ieder kabinet heeft zijn eigen voor- en nadelen en problemen.
Ze zeggen dat ze het helemaal anders willen gaan doen.
Ja, nou ja, dat vind ik interessant. En ze moeten. Ik ben er ook benieuwd naar. Ik bedoel, het zou onzin zijn om te denken dat gebeurt nooit. Maar de kans dat er heel veel verandert lijkt me niet echt heel groot. Ze hebben. En dat wordt ook voor een deel door de Kamer zoals ze nu functioneert veroorzaakt. Je kunt je niet veroorloven om allerlei interessante nieuwe invalshoeken voor de manier van werken te kiezen. Omdat je al de grootst mogelijke moeite hebt om te zorgen dat de Kamer als Kamer een beetje ordelijk functioneert. Kijk, we hebben het daar niet over gehad dat die linkse partijen in de oppositie komen. Maar daar zit in tenminste nog een kern van partijen die lange parlementaire ervaring hebben. Die in ieder geval zoiets als een boodschap hebben waar je enige samenhang in kan.
En die ook zoals Trouw dat altijd noemt,
en die dus,
Hans Goslinga, staatsdragend zijn.
Die staatsdragend zijn. En die dus in staat zijn om ordelijk en systematisch oppositie te voeren. En dus het parlement zijn gewicht toe te kennen.
Maar een heleboel fracties zullen dat niet kunnen historie.
Ja, maar stel je voor dat die twee waren gaan meedoen, dan had je dus alleen nog maar populisten en, spijt me dat ik het zeg, moet gruis overgehad, dat samen oppositie zou moeten zijn. Maar dat levert geen kritische begeleiding van regeringsbeleid op.
Er is altijd stevige oppositie nodig.
Nodig, ja, natuurlijk. De democratie. De kwaliteit van de democratie wordt eigenlijk bepaald door de ruimte en de kwaliteit van de oppositie. Want dat houdt ook de anderen aan het werk en op orde.
Laat dit een opdracht zijn. Dank u wel voor dit gesprek, Joop van den Berg.
Geen dank.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 232. Links naar de 14 eerdere afleveringen over de kabinetsformatie vind je in de beschrijving. En let op, als je op Apple kijkt vind je ze waarschijnlijk niet allemaal, die links. Maar op vriendvandeshow.nl/bb wel. En dat is ook de website waarop jij met een donatie jouw waardering kunt laten bereiken voor deze podcast. Ben je nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. Dan maken wij voor jou nog vele prachtige afleveringen. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.